Ik hoop dat dat ook iets is waarvan u kunt zeggen, er is niets wat mijn hart zo kan beroeren, aanraken, zo kan vertroosten als het woord van de levende God. En dan gaan we ook met elkaar uitlezen. En we doen dat vanavond uit Romeinen 8, een heel bekend uiteraard hoofdstuk. En nog iets uit Galaten 4, dus Romeinen 8, vers 12. Ik kan het niet het hele hoofdstuk gaan voorlezen. Klein stukje eruit. Welnu, broeders, staat daar, Romeinen 8, vers 12. Geldt ook voor de zusters. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn, er staat hier kinderen, maar daar hoort zonen te staan. Zonen van God. In de herziene staatvertaling is dat. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Daar staat wel kinderen. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen, immers, verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen, staat er, van God. Dan het Galaten 4. Galaten 4 vers 1 tot en met 7. Ik zeg echter, zegt Paulus daar, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder de voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat u de aanneming tot zonen, staat hier weer zonen, ik zal zo proberen uit te leggen het verschil, zouden ontvangen. Nu omdat u kinderen bent, zonen, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover. Broeders en zusters, ik weet niet hoe het met uw hart is vanavond. Maar het is het verlangen van de Heere God dat u en ik opgroeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. We hebben net een lied gezongen, Spreek mij van Jezus. En hoe meer u en hoe meer ik, hoe meer wij met elkaar onder indruk komen van de genade die er is in hem. En vervolgens onder de indruk komen van zijn persoon. Hoe meer wij ook daadwerkelijk gaan leven volgens die genade. En het is het grote verlangen van de Heere God dat in onze levens de zoon zichtbaar wordt. Het behaagde God, zegt Paulus, om zijn zoon in mij te openbaren. Dat is Galaten 1 vers 15. En in Galaten 4 zegt hij, opdat Christus gestalte in u krijgt. Gestalte. Dat er iets zichtbaar wordt in ons leven, in uw leven, in mijn leven, van de Heer Jezus. Zijn liefde en zijn vrede en zijn blijdschap en zijn zachtmoedigheid en zijn geduld en zijn, noem maar op, vriendelijkheid, zijn heiligheid, zijn, nou ja, al die eigenschappen, de vrucht van de geest. Dat wat het leven wordt genoemd in de Bijbel. Het leven is geopenbaard, hebben we het aanschouwd, zegt Johannes, het leven dat bij de Vader was. En dat is het verlangen van de Heere God vandaag, dat dat leven, de karaktereigenschappen van de Heer Jezus, openbaar worden, zichtbaar worden in onze eigen lichamen, door onze lichamen heen. Als u door de geest, zegt vers 13 van Romeinen 8, de werking of de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Maar als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat is heel duidelijk. Er zijn twee keuzes. En vanavond wil ik u eigenlijk, ja, dat is een beetje mijn verlangen, onder de indruk laten zijn van de genade van God. Zodat u naar huis gaat straks en dat u zegt, nou, de helft was mij nog niet aangezegd, weet je wel. Wat een geweldige genade heeft God ons geschonken in zijn Zoon. En ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van de Romeinenbrief. Dus beginnen we even bij hoofdstuk 3, als u met mij meegaat. En het is ook van het grootste belang. Ja, ik kan natuurlijk niet een hele Bijbelstudie gaan houden over de Romeinenbrief. Maar het is wel van het allergrootste belang dat u zich beseft dat u niet onder de wet leeft. Onder wet, onder het principe wet, maar onder genade. Dat is het beginsel waaronder u bent gesteld. En ik hoop dat vanavond een beetje duidelijk te maken. En het thema is eigenlijk erfgenamen van God. Erfgenamen van God, die uitdrukking komt u tegen in Romeinen 8 en in Galaten 4. Maar eerst naar Romeinen 3. Romeinen hoofdstuk 3 beschrijft ons de toestand van de mens. Zoals die uit Adam voortkomt. Je zou kunnen zeggen, het menselijke ras, zoals zich dat heeft ontwikkeld uit ons hoofd, ons oorspronkelijke hoofd Adam. Toen Adam geschapen werd, waren alle mensen in Adam, inclusief Eva. Alle mensen waren in Adam. En dan zegt Romeinen hoofdstuk 3, kijk maar mee, vers 9. Wat dan wel, zijn wij voortreffelijker, de Joden dus? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd. Dat ze alle onder de zonde zijn. Want er staat geschreven, vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Dan gaat het verder. De beschrijving van de natuurlijke mens. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Andere gif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Ja, toen ik nog niet tot de Heer Jezus was gekomen, toen was ik een jaar of 14, 15. En toen gold dit vers voor mij. Vervloeking en bitterheid. Wel naar de kerk gaan, weet je wel. Maar voortdurend vloeken, bitter. Nou, ik ga het allemaal maar niet herhalen, dat is vreselijk. U kunt zich er wel bij voorstellen. Hun voeten waren snel om bloed te vergieten. Kijk om u heen. Mijn vader had vroeger van die boeken thuis staan. Het aanzien van 1978 en het aanzien van 19... Kent u dat? 79. En ik was toen nog jong. En ik dacht, hé, ik ga eens even in die boeken kijken. Maar het waren allemaal vreselijke foto's. Met bloedvergieten en oorlog en dood. En de mens. Vernieling, vers 16, en ellende is op hun wegen. De weg van de vrede hebben zij niet gekend. Zie? Zoals ik las op een site waar ik wel eens wat op lees. over democratie. Hij zei, how can sinful man rule himself? Hoe kan een zondig mens zichzelf besturen? Is onmogelijk. De weg van de vrede is die kennen ze niet, hoewel ze ernaar streven. En dan staat er in vers 18, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dat is de mens van nature. Geen enkel ontzag voor de schepper. Ik had laatst een beetje mailcontact met een meneer die tijdenlang naar de kerk is gegaan. En nu tegen mij zegt dat de Bijbel een vreselijk boek is. En ik heb geprobeerd via de e-mail om hem aan te tonen dat God de schepper is. En hij zegt, nee, dat is de evolutie. En dat is allemaal ontstaan uit een knal. En ik zeg weer wat een dwaasheid. Maar goed, dat had geen zin, dat had ik al door. Dus dan probeer ik een beetje hem te overtuigen van zijn schuld. Zijn morele schuld, weet je wat? De vrezen van God staat hem niet voor ogen. Het wordt weggewuifd. En dan staat er in vers 23, alle hebben gezondigd. Dus alle mensen, als u hier vanavond zit, dan bent u of uit Adam en God ziet u verbonden met Adam, of u bent in Christus. Er zijn geen andere opties. Als u nog in Adam bent, als u nog verbonden bent met die eerste mens, dan staat u onder het oordeel van God. Waarom? Omdat u gezondigd hebt. U staat vijandig tegenover uw schepper. U kunt nog zo netjes leven en u aan allerlei regeltjes houden, maar het hart is vijandig tegenover God. Als u uit Adam, onder Adam bent, als u nog verbonden bent met die mens, zegt God hier in Romeinen 3 vers 23, allen hebben gezondigd. En door één mens kwam die zonde in de wereld. Toen Adam zondigde, zondigden wij allemaal in Adam. Gek, hè? Zoals Abraham de tiende gaf aan Melchizedek, zo gaf Levi, die in de lenden van Abraham was, tiende aan Melchizedek, zegt Hebreeën 7. Hoe dan? Zo zegt God het. En worden om niet, staat gelijk erachter, ziet u? Om niet. Gerechtvaardigd. Dat is de eerste stap vanavond. En we eindigen straks bij erfgenamen, maar we gaan eerst de rechtvaardiging. Door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dat is buiten de wet om, broeders en zusters. Dat ziet u in vers 21 staan. Zonder wet, buiten de wet om. Het is niet zo dat doordat de Heere Jezus zo keurig de wet heeft gehouden, dat op uw rekening wordt bijgeschreven. Dat is namelijk gerechtigheid buiten de wet om. Door het geloof in zijn bloed, als u vanavond hier zit en u gelooft in de Heer Jezus. Dat hij die straf, die schuld die u had uit Adam, heeft hij op zich genomen. Dan bent u om niet gerechtvaardigd. Let op, kijk maar mee hoofdstuk 4 vers 5. Toen u nog een goddeloze was, die de goddeloze rechtvaardigt. God verklaart ieder mens een rechtvaardige op grond niet van iets wat er in u is, niet op grond van iets wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn leven, maar op grond van zijn dood. Het geloof in zijn bloed. En dat is, zegt vers 26 van Romeinen 3, om zijn rechtvaardigheid te bewijzen in deze tijd. Dus, hoewel u uit Adam was en goddeloos leefde, misschien zijn sommigen van u zeggen dan, dat weet ik helemaal niet meer, ik ben zo langzaam in het geloof opgegroeid. Toch is er een tijd geweest dat je zo leefde, onbewust misschien. God heeft u rechtvaardig verklaard. Dat betekent, deze persoon is gewoon volkomen onschuldig. Sterker nog, die is een rechtvaardige. En dat doet God om zijn rechtvaardigheid te bewijzen op grond van het geloof in Jezus. Gelooft u in de Heer Jezus, ja of nee? Dan bent u en staat u voor God rechtvaardig. Stop dan met uzelf schuldig te voelen over uw falen. u staat rechtvaardig. Ga daar nou eens van uit. Dat is heel belangrijk. Ik zeg niet dat je je zonde niet moet beleiden, dat is een dwaalleer. Tuurlijk moet je die beleiden, want je hebt ook nog te maken met een relatie. Maar voor een heilig God staat u rechtvaardig. Kijk maar mee, Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede. Dat staat bij God, maar het moet natuurlijk zijn met God. Vrede, kent u dat? Dat u opstaat, dat u met uw vader gaat praten. En dat u niet hoeft te denken, oh jongens, ik heb misschien wat verkeerd gedaan. Mag ik wel komen? Kan ik wel komen? Vrijmoedig naderen, zegt Hebreeën 10. We hebben vrede met God door, staat erachter, door onze Heere Jezus Christus. Mooi hè? U bent rechtvaardig. Ja, maar ik voel me niet rechtvaardig. Dit zijn de feiten van het woord van God. Wie zijn huis bouwt op de rots, dat is het woord van God. Zal stand houden ook als er een storm komt. Wij hebben niet te maken met wat wij denken, voelen of vinden. Maar God verklaart mij rechtvaardig. Waarom? Omdat ik zo goed geloof? Nee. Omdat mijn zwakke geloof gebouwd is op het volbrachte, volmaakte werk van de Heer Jezus Christus. Vrede met God. Heeft u vrede met God? Dan heeft u uw geloof gebouwd op de rots. Dan gaan we verder. Want Romeinen 6 zegt, kijk maar mee, vers 6. Nou, dit weten wij ook, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat ik een rechtvaardige ben, dat mijn zonden zijn vergeven, dat ik verlost ben van mijn schuld, is fantastisch en is geweldig en is alle lof aan hem waard. Maar mijn hele verbintenis met zonde in zichzelf, met Adam, bestaat voor God niet meer. Mijn hele geschiedenis zoals die was en begon in Adam, heeft God in de dood geplaatst. Onze oude mens, dat is die mens die leefde volgens zijn eigen wil, zoals alle nakomelingen van Adam dat doen, ik gericht. Dat heeft God op het kruis weggedaan. De oude mens is meegekruisigd. Moeilijk, hè? En dan zegt vers 6 als volgt. Het volgende, opdat. Ziet u? Opdat. Het lichaam van de zonde. Dus dat hele systeem van zondigen. Teniet gedaan. Dat is een mooi woord bij Paulus. Teniet gedaan zou zijn. Opdat ik zou kunnen leven door de Heilige Geest geleid, anders gezegd. Niet meer volgens mijn eigen ik, maar volgens zijn wil. Toen moet ik dus weten dat God mijn oude mens heeft meegekruisigd. Dat God mij uit Adam heeft genomen. Dat wat met Adam verbonden was, zonde, dat heeft hij voor eens en voor altijd op het kruis weggedaan. De zonde veroordeeld in het vlees. En hij heeft mij in Christus volmaakt voor zijn aangezicht gezet. Gezeten in de hemelse gewesten. Omdat de Heer Jezus daar als verheerlijk mens is, ben ik daar ook. Waarom? Omdat het werk van Christus op mij wordt toegepast. Niet alleen dat zondenprobleem, maar ook het hele probleem van zonde op zichzelf is door God op het kruis, ik zal even willen zeggen, opgelost. En dan zegt vers 9 van Romeinen 6. Wij weten toch dat Christus nu hij het opgewekt is uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Dus alles wat te maken had met zonde had met zijn dood te maken. Dat is voorbij. En nu leeft hij in een nieuwe sfeer voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, vers 11. Reken het uzelf voor dood te zijn voor de zonde. Dus die verbintenis met Adam is weg. God heeft het weggedaan. U bent niet meer verbonden met zonde, u bent gestorven voor de zonde. U bent in Christus levend voor God gesteld. Niet alleen rechtvaardig, maar alle rechten en alle schoonheden van de Zoon, de mens Christus, die zijn ook ons deel. Kun je zich dat een beetje inleven of niet?
Nee, ik kan het alleen geloven.
Ja. Maar geloof zorgt ook wel vaak voor blijdschap. Dus het is, zo begon ik, hè? Groei op in de genade en kennis. Dat steeds meer dat wij ons realiseren wat voor een vader wij hebben. Wat was mijn volgende punt? Mijn volgende punt is, vers 16 van Romeinen 8... Dat heb ik niet gelezen. Maar u bent niet alleen geweldig gezegend, maar u bent ook nog kind van God. De geest zelf getuigt met onze geest, dus niet aan onze geest, maar met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Tekna is het Griekse woord voor kinderen. Dat betekent geboren uit. Geboren uit God, de goddelijke natuur deelachtig geworden. U bent opnieuw geboren en God is uw vader. U bent kinderen van God en als u de Heilige Geest ontvangen heeft, dan weet u dat. En iemand die zich een kind van God weet, noemt zijn God vader. Vader. Ik heb wel eens Jehovah's getuigen aan de deur gehad. En dan zei ik altijd tegen ze van, jullie getuigen van Jehovah, ik getuig van mijn vader. Want Jehovah is niet zijn naam. Jawel, dat is wel zijn naam. Nee. Vader. Daarom las ik ook net voor, Galaten 4. De geest van het zoonschap is in onze harten uitgestort, waardoor wij roepen Abba, vader. Kinderen van God, al die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Bijzonder, hè? God is uw vader geworden. En u hebt deel aan zijn natuur. De geest getuigt dat in u. En mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben, die zeggen zonder schroom, ik ben een kind van God. Er waren ook nog mensen zonder de Heilige Geest, wel wedergeboren. Dat was Handelingen 19. Die discipelen, die zeiden, ja, we zijn gedoopt tot Johannes. Geen idee dat de Heilige Geest al is. Paulus legde ze het evangelie nog eenmaal duidelijker uit en ze ontvingen de Heilige Geest. Ze wisten het. Ik ben een kind van God. Weet u dat in welke vrijheid u staat tot God, de Vader? U bent gerechtvaardigd. U bent openlijk door God, en dat zal straks gebeuren als hij komt, openlijk rechtvaardig verklaard. Nu al, voor zijn aangezicht. U bent uit Adam, uit die geschiedenis van Adam genomen. U heeft met de zonde niets meer te maken. God heeft dat op het kruis veroordeeld, geoordeeld. De oude mens is meegekruisigd. En wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. U staat voor God als dood voor de zonde. Dat is uw positie, dat is niet uw gevoel. Want u zegt, ja, maar ik merk nog wel dat de zonde in mij is. Klopt. Maar dan gaat Romeinen 6 niet over, dan gaat het over uw positie. U staat voor God levend in Christus en dood voor de zonde. Dat is een feit. En dan gaat Romeinen 8 vers 14 het hebben over zoonschap. Of zonen. Dat is een verschil tussen kinderen en zonen. Kijk, een zoon, dat is een ander Grieks woord. Huio, als ik het goed uitspreek. Dat betekent tot volwassenheid gekomen zoon. Paulus was eerst, zegt hij in Galaten 4, ons volk Israël, was eerst nog onder de pedagogos, onder de tuchtmeester. Er waren wel rechtvaardigen natuurlijk. Maar het zoonschap kwam pas toen Christus kwam. Om hen die onder de wet waren vrij te komen en ze tot God de Vader te leiden. En toen ze ineens die Heilige Geest ontvingen van het zoonschap, toen konden ze zeggen Abba Vader. Het was niet meer, je moet, en je moet, en je moet. Zoals een tuchtmeester dat doet, En de wet wordt vergeleken met een tuchtmeester. Zoals tegen de kinderen zeg je ook. Pas op, blijf zitten, recht zitten, stil. Weet je wel. Tegen jou niet, jij bent al groter natuurlijk. Hè? Maar een zoon doet dat automatisch. Want die kent zijn vader. Hij weet, nou, mijn vader wordt straks boos als ik niet stil zit. Nee, maar het is uit liefde, snap je? U bent niet onder de wet. Onder wet, maar onder de genade. De geest is uitgestort in de harten van de kinderen. En ze zijn ook zonen, dat geldt ook voor de zusters, tot het zoonschap gebracht. In de volle rechten van een volwassen zoon gesteld. Kijk maar eens even mee in Efeze 1, als u wilt. Efeze 1. Het is jammer dat de herziende statenvertaling dat Tekna en Hujo voortdurend om elkaar haalt. Daarom prefereer ik ook altijd Telos vertaling, maar goed, dat is een ander verhaal. Er staat in Efeze 1 vers 5, hij heeft ons voorbestemd, en er staat weer als zijn kinderen, maar dat staat eigenlijk tot het zoonschap. De vader heeft een voornemen gehad. En het voornemen was, ik wil aan mijn zoon een gezelschap geven dat aan hem gelijk is. Het zoonschap. Mede-erfgename van Christus, Romeinen 8. En erfgename van God. Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons voorbestemd, dus dat was al voordat er een wereld was, heeft hij u en mij voorbestemd tot het zoonschap, om in de volle rechten te geplaatst te worden van een zoon. De erfenis dus. Galaten 4, dat hij die onder de wet waren vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. Hetzelfde woord weer. En dat zoonschap, dat staat in het Grieks huo en antesia. Dus je hebt zonen, Romeinen 8 vers 14, allen die door de geest van God geleid worden, door de geest van God geleid worden, dat zijn zonen van God, die zijn volwassen. Die zijn niet onder de wet, of onder de wet, of onder regels, maar die laten zich leiden door de geest. Maar het zoonschap heeft te maken met de erfenis. En die erfenis, kijk maar even met mij mee, in hoofdstuk 1 van Efeze, ik ga het nog even heel rustig voorlezen. Hoofdstuk 1 vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om, nou ja, tot het zoonschap aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Het is de vreugde van het hart van de Vader. En dan komen we bij een groot geheim. Het gaat er nu niet meer om, zoals bij de rechtvaardiging. En bij het gestorven zijn voor de zonde. En het levend in Christus. Om ons tekort, om onze nood. Maar het gaat hier om de vreugde van het hart van de Vader. Dat is iets heel anders. De Heer Jezus is gestorven aan het kruis en opgestaan. Omdat wij verlost moesten worden van onze schuld. Maar hij heeft dat ook gedaan. Opdat het verlangen en de wil van de Vader tot uitvoer zou kunnen worden gebracht. Het is het welbehagen van zijn wil. Wat namelijk? Dat hij zonen heeft, zusters, broeders, die de geest ontvangen hebben van Abba Vader, en dan zegt hij aan jullie, ga ik mijn verlangen vertellen. En wat is dat? Vers 9. Dit is mijn verlangen. Ik ga je vertellen wat mij bezighoudt. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, heb je het weer, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimnis van zijn wil bekend maakte. Zie je dat? Wat een genade, vindt u niet? We zijn niet alleen verlost, wat een genade. We zijn gerechtvaardigd, wat een genade. We zijn in Christus gezet, wat een genade. Maar God zegt, nee, maar ik wil je ook nog eens een keer mijn hart delen, wat mij bezighoudt. En dat is, vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles, vergeet even dat weer, staat er niet, alles onder Christus samen te vatten. Dat is mijn verlangen, dat alles onder zijn heerschappij komt. Mijn zoon, mijn geliefde, die ik van eeuwigheid af al voor mijn aangezicht ken. De Vader en de Zoon. Hem geef ik alles. Dat is mijn verlangen. Daarom zegt Paulus ook later dat de kroon van de gerechtigheid wordt gegeven aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Zijn verschijning. Dan gaat het niet meer om, ik word straks in de hemel opgenomen. Als de Heer Jezus komt, dan ben ik van al deze ellende af hier. Nee, zijn verschijning. Hij komt tot zijn recht. De Heer Jezus. En dan zegt vers 11, in hem zijn we ook een erfdeel geworden. Zie je dat? Dat is de erfenis. Ik ga het heel zachtjes zeggen, maar het is echt waar. Alles wat in de hemel is, alles wat op de aarde is, is van u. In Christus Jezus. Dat is genade, of niet? Vind je niet? Op dat vers 12, waarom is dat allemaal voor ons? Nou, niet omdat wij dan kunnen zeggen, kijk eens wat ik allemaal heb. Nee, omdat wij op dat gebied in de hemel en op de aarde Christus verheerlijken zullen in onze lichamen, die nu nog sterfelijk zijn. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En bent u zoon, dan ook erfgenaam van God. Galaten 4, vers 7. Erfgenaam door God. Kun je ook vertalen. Betekent, alles wat aan Christus toebehoort, is van u. Daar word je toch blij van, of niet dan? Dat is wel bijzonder. En dan zegt Paulus aan het einde van Romeinen 8, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Dus alle dingen werken mee. Romeinen 8 vers 28. Naar dat punt. Ten goede. En dat is, broeders en zusters, opgroeien in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. Want we hebben te maken in dit leven met allemaal lijden. Romeinen 8 zegt, als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Dat lijden in Romeinen 8, vers 17, is het lijden algemeen onder de vloek van deze schepping. Ik was van de week in Dokkum, een hele fijne gemeente. Er waren ook weer twee broeders getroffen door kanker. En ik was, 's avonds was ik bij een echtpaar. En hij zei tegen mij, de gemeente is weer een plek waar de liefde heerst. Maar het is niet altijd zo geweest, zei hij. Want als je deze dingen gaat vatten, dat jouw broeder of jouw zuster, waar ze ook heen gaan, wat voor gemeente, mede erfgenamen van Christus zijn. Ja. En je sluit je hart voor zo iemand. Hoe blijft de liefde God staan in jou? Snap je? En dat is opgroeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Geen engel, geen seraf, geen cherub is een erfgenaam van God. Maar u wel. Als u gelooft in de Heer Jezus. Als u hebt erkend dat u schuldig staat in Adam, of stond tegenover God toen wij nog zondaren waren, toen wij nog vijanden waren. Dat is nu niet meer zo. Toen heeft God zijn Zoon voor ons gegeven toen wij nog zondaren, vijanden, goddelozen waren. Dat is de liefde van God. En nu zegt God, ja maar nu heb ik een geheim, een verlangen, wat ik met jullie wil delen, maar daar moet je wel een zoon voor zijn. Niet alleen een kind, want je hebt het leven uit God. Maar ook een volwassen zoon. En de geest van het zoonschap is in onze harten uitgestort. Wij staan tot God in relatie als tot een vader. En als wij tot hem staan in relatie, als een echte vader, dan zegt hij, van jou is de erfenis, maar ook het geheim van mijn eigen hart. En dat is dat mijn zoon verheerlijkt wordt. Gaat u even terug met mij naar Romeinen 8, als u wil. Wat Romeinen 8, ik zei het al, is natuurlijk een fantastisch hoofdstuk. Daar kun je 10 avonden over doorgaan, of 20. Maar Even kijken, wat wou ik nou zeggen? Dat ben ik weer vergeten. Vers 19. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. De zonen van God worden openbaar. Want nu zijn al die mensen die zeggen, de Heer Jezus, Hij is het. Hij is mijn Heer. Sterker nog, Hij is de Heer van allen. Die worden uitgelachen, vervolgd, belachelijk gemaakt. Maar straks worden ze openbaar gemaakt. Alle gelovigen. En dan zal Hij worden bewonderd in alle die hebben geloofd. En verheerlijkt worden in al zijn heiligen. Vers 18, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, want dat is het contrast van Romeinen 8. Ja, we zijn gerechtvaardigd. Ja, we zijn levend voor God in Christus. Ja, alle rechten van de Zoon heeft God ons gegeven. Ja, we hebben het geheim van zijn hart leren kennen. Maar er is lijden. Het wordt ons niet bespaard. En daarom zegt Paulus, groei op in de genade. Richt je ogen op de dingen die je niet ziet. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk. Maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Laat daarom niemand in mensen roemen. Want alles is van u. Erfenis, erfgename van God. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld. Het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. God heeft u met Christus gesteld op de hoogste plek. Dan moet u niet heel hoog van uzelf gaan denken. Maar heel hoog van de Vader en van de Heer Jezus. En juist heel laag, klein van uzelf. Want waarom heeft God het gedaan? Op grond van het offer van zijn Zoon. Terwijl wij nog vijanden waren. Hoe gaat u dan om met uw vijanden? Hoe gaat u om met uw broeders en zusters waar u het misschien niet mee eens bent? Hoe gaat u om met andere mensen? De genade heeft effect in je leven. Daarom begon ik in vers 12. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Zie? Het is onmogelijk dat een gelovige die de geest van het zoonschap heeft ontvangen. En hij zegt, Abba Vader, dank u wel voor uw genade toen ik nog een vijand was. Maar u gaat vervolgens met uw broeder of zuster, of met weet ik veel wie, gaat u op de vuist, of nou ja, geestelijk op de vuist. Of u bent afstandelijk en kil en u bent niet aardig en u bent niet vriendelijk enzovoort. Maar dat kan toch niet? Daarom zegt hij, als u door de geest de leden of daden van het lichaam doodt, zult u leven. Allen die door de geest van God geleid worden, dat zijn zonen Gods. Dat betekent niet dat je een stem hoort, naar links, naar rechts, daarheen, daarheen. Dat betekent gewoon moreel geleid worden door de Heilige Geest. En hoe dat precies werkt, ga ik nu niet allemaal over hebben, want daar ben ik 6 avonden mee bezig op een andere plaats. Maar het is niet zo heel ingewikkeld hoor. Dat is een keuze van onszelf. Leef ik naar het vlees of leef ik naar de geest? Geef ik hem alle eer, geef ik hem alle rechten over mijn leven? Of ga ik het zelf weer proberen? Romeinen 8 zegt vers 17. Als wij, vers 17b. Wanneer wij met hem lijden. Vers 23, kijk maar mee. Wij zuchten. Ziet u? Wij lijden. Wij zuchten. Maar wij weten, vers 28, ook iets. Dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Wat is dat goede? Dat is straks. Als Hij komt. Op die dag. Om verheerlijk te worden in al zijn heiligen. En bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Dat is 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Die dag is 1000 jaar. Die dag. De 1000-jarige regering van Christus zal een dag zijn. 1000 jaar. Waar het Nieuw Jeruzalem, hoe je het ook wil noemen. het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, de gemeente van God, de heerlijkheid van God heeft. En daarin wordt Christus verheerlijkt. En het zal tot genezing zijn van de natie. Vers 29, kijk maar mee. Het is fantastisch. Want hen die hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is uw voorbestemming. U heeft nu nog een lichaam dat sterfelijk is, zegt Paulus. Dat vernederd is. Maar dat lichaam wordt als laatste verlost. De verlossing van ons lichaam. En dan zal in ons nieuwe lichaam de Heer Jezus verheerlijkt worden. Niet alleen die 1000 jaar, maar tot in alle eeuwigheden. Dat is de genade van God. En u zult met Christus over alles gesteld worden. En u zult in u, door u, Christus verheerlijken. Dat is de genade van God. Wat hij gedaan heeft met goddeloze mensen, met zondaren, met vijanden. Zo is de Vader. Vol liefde. Vol barmhartigheid. En wat is daarop ons antwoord? Hoe reageren wij erop? Op deze genade? Gaan we nog onder de wet leven? Zeggen we, maar er liggen ons allemaal regels op. Dan verdwijnt Christus van ons gezicht. Of zeggen wij, nee, met een onbedekt gezicht aanschouwen wij de heerlijkheid van de Heer. En zo veranderen wij. Met hem bezig zijn, met zijn genade. Als een, zoals bij Paulus, Saulus nog, als een lichtstraal uit de hemel. He, helderder, verder dan de zon. Omstraalde hem die genade. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij werd niet verteerd. Dat is genade. En toen zei hij later, ik ben door Christus gegrepen. Ik sluit af met hoofdstuk 13, vers 14. Dat is een van mijn favoriete teksten. Het vat eigenlijk samen wat ik op alle plaatsen wil brengen. En dat is, doe de Heere Jezus Christus aan. En wijd geen zorg aan het vlees. Genade heeft effect, echt effect. En het is zo onvoorstelbaar mooi om te weten dat God de Vader zo is, vol liefde en vol erbarming, dat hij zijn kinderen zo heeft gezegend. Maar er staat elke keer bij, in Christus Jezus. In Christus Jezus. Door het geloof in zijn bloed. En ik hoop en bid dat uw zicht op de Heer Jezus, uw zicht op deze God van alle genade die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid, dat dat zicht steeds helderder zal worden. Dat het ook effect krijgt in uw leven. Dat u niet meer gebukt gaat onder schuld of zelfverwijten, maar dat u blij en, ja, zoals Paulus het zegt, verblijft u in de Heer te alle tijden en vol goede moed dit leven doorgaat. Want zonder hem hebben we niks. En met hem alles. Amen. Maar ook nog danken staat er op mijn blaadje. Dus dat gaan we doen. Vader, ja, ik weet niet goed wat voor woorden ik moet zoeken om u te bedanken, Vader. Wat een geweldige Vader bent u voor ons. En u heeft uw hart opengezet. U heeft uw zoon gezonden om iedereen vrij te kopen die onder de wet was. Om ze aan hem te verbinden en met hem te zetten in de hemelse gewesten. In alle rust. Tot rust gekomen van al onze werk en poging om een beter mens te worden, heeft u ons daar gezet. Dank u wel, Vader, voor de hoop die we hebben. Dat we erfgenamen zijn. Mede-erfgenamen van Christus. Dat we straks boven alles, en het is niet te beseffen bijna, gesteld zullen worden. En dat wij in onze sterfelijke lichamen, die straks zullen worden vernieuwd en verlost, uw zoon zullen verheerlijken tot in alle eeuwigheden. Wat een hoop hebben wij, Vader. We danken u zo voor deze geweldige, troostrijke woorden uit uw woord, uit uw heilig woord. En ik bid dat we deze woorden zullen meenemen, zullen overdenken, en dat we u in onze eigen tijd, op onze eigen privémomenten zullen loven en prijzen daarvoor. Want u bent het zo waard, Vader, tot in alle eeuwigheden. Amen.